Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
We hebben het in deze podcast al vaker gehad over het prachtige nieuwe Varkenoord. En ik wil nu even kort aandacht voor de uitstekende kantine. Volgens mij kom je veel sneller aan je bier dan vroeger en ik heb er laatst voor een wedstrijd zelfs prima geluncht met een heerlijke uitsmijter voor maar 3 euro. Maar ik heb wel een klein oproepje. Want dat je bij de buitenbar tegenwoordig ook kunt pinnen is hartstikke praktisch. Maar toen ik donderdag voor Young Boys mijn bier afrekende en een fooi wilde geven, moesten de dames achter de bar zowaar op zoek naar die kenmerkende toeter die ze altijd laten klinken als er contanten in het fooiepotje klingelen. Die toeter die was even kwijt. En ik ben bang dat dat komt doordat de dames sinds je kunt pinnen iets minder fooi krijgen. Dat zou zonde zijn, dacht ik zo. Laat die hardwerkende, charmante, enthousiaste barvrouwen er nou niet op achteruit gaan, doordat wij er met dat schitterende, hypermoderne complex juist zo op vooruit zijn gegaan. Dit was de aftrap van een gloedje nieuwe Kaingeloel, die ik natuurlijk niet in mijn eentje ga maken, want naast mij zit Jopie.
Hey!
En Wesley.
Freekie!
Ja, mannen. Wat een wedstrijd was dat weer zondag, hè?
Oh, je wil eerst naar zondag? Ja, dat was weer
Niet?
Ja, nou ja, ja, we kunnen alle twee de kant op.
Ik zou bij het actuele beginnen.
Dat lijkt mij ook.
Ja?
Ja.
Dat doen we alleen niet als we verliezen van Ajax. Dan,
nee, maar dan
schrijven we dat ze ver mogelijk
daar moet je helemaal niet over beginnen dan.
ja, nee, maar het
okay. Was wel, ja, was wel een wedstrijdje.
Dat dacht ik wel, ja. Wat een begin. Laten we daar maar mee beginnen.
Uitstekend. Nee, dat vind ik altijd zo mooi, dat je dan 2-0 achterkomt en dat ze zeggen, ja, we begonnen wel goed. Ja, ja. Nou, allemaal leuk en aardig, maar... Nee.
Maar dat heb ik niemand horen zeggen, hoor.
Nee, maar dat komt wel eens voor, weet je wel, in de voetballerij. Ja. Maar ja. Dit was natuurlijk echt verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. Ja. Dat je... We hebben het vaak over Vermeer gehad, hè.
Nou ja, vorige week heeft Rob nog gezegd van, die moet gaan oppassen, want die ziet er een beetje zwak uit de laatste tijd. Nou, ja. Hij heeft het...
Maar wat doet hij bij die eerste? Dat vond ik al heel erg. Daar duikt hij een soort over de bal heen.
Ja, die werd wel nog aangeraakt, hè, door Van der Heijden.
Ja, dan ja. Nog. Het was een soort van circusduik die hij deed, mislukt. En bij die tweede heeft hij gewoon zijn benen openstaan.
Dat was echt een grote fout.
Alsof er een stok tussen zit.
Ja, dat was niet best. De korte hoek moet altijd voor de keeper zijn, volgens mij, vanaf daar.
Ja, zeker.
Trouwens, Geertruida ook geen beste rol bij die goals, hè?
Daar ben ik het dus niet mee.
Hij grijpt gewoon niet in. Twee keer niet.
Bij die tweede goal, bij die eerste stond hij op het middenveld, omdat hij naar voren aan het lopen was.
Ja, maar ja, daar kunnen we het straks ook nog wel over hebben, maar dat is die organisatie was de eerste helft. Ja, maar goed, was niet een individuele fout in dat opzicht.
Dus dat vind ik heel makkijk om de rechtsback dan te
Hij had wel vrije doortocht.
Ja, maar hij stond helemaal niet in positie, omdat hij, wat ik zeg,
nou ja, dat vind ik ook.
Nou ja, als we de bal hebben, dan kan je er niet van uitgaan. En dat heeft
Feyenoord hij was aanvallend, was hij ook niet heel erg aanwezig.
Ik ben niet met je eens. Ik vond Geertruida redelijk goed spelen.
Nou, ik vond hem de tweede helft wel een stukje beter. Maar de eerste helft, zeker die tweede goal, heeft hij toch echt wel debet aan. Want hij moet gewoon veel korter op die man staan, dat hij de ruimte niet krijgt om die actie te maken.
Wat ik nou zo
ik
mooi...
Ik vind het... Kijk, en dat is... Maar goed, daar wil ik dus ook bijvoorbeeld trainers wel eens wat over horen zeggen. In dit geval Dick Advocaat. Wat hij volgens mij deed, hij stuurt hem. Want je kan op een gegeven moment als verdediger... Hij stuurt hem naar de hoek waar Vermeer moet pakken.
Zeker. Nee, maar
en dan kan je zeggen, hij zal er misschien 30 centimeter dichterop staan.
Dat hij die 1-1 verliest en hij dwingt hem naar buiten, dat vond ik de ramp niet daar. Maar hij had daar gewoon al veel eerder moeten ingrijpen.
Ja, ik vond dat geen verdedigingsfout. Ik snap dat je zegt, hij had daar iets sterker kunnen optreden, maar...
Nou, laat ik het zo zeggen, met een goede back krijg je niet allebei die goals tegen.
Ja, nou ja, jongens, ja. Genoeg over Geertruida, mijn hemel. Wat een toon weer. Ik vond Haps ook, als we toch ook nog even iemand uitkiezen. Ja. Even een momentje, tweede helft. Dan doet hij een kopbal terug. Dat is met, nou ja, dat kan niet.
Nee, maar ik heb hem ook alweer 36 keer over zijn poten zien struikelen. Hij loopt zichzelf continu voorbij.
Ja, hij is te gretig, hè? Hij kijkt niet.
Ja, maar hij heeft ook gewoon de basistechniek niet om die dribbles die hij wil maken ook te kunnen maken.
Nee. Nee, ja, en zo zijn er wel meer posities. Maar goed, we focussen nu heel erg op het negatieve. Maar ja, dat eigenlijk is ook wel een keertje blij zijn dat we hebben het om hebben gedraaid. Want
precies.
Dat vind ik, ik ga helemaal door naar het einde. De kunst van het juichen vind ik altijd zo leuk. Hè? Sommige mensen kunnen dat heel goed. Pelle kon dat goed.
Bottegien.
Guidetti had ook wel, die had ook wel iets leuks. Er zijn ook mensen die het helemaal niet kunnen.
Wie kan niet juichen?
Ja, wie kan het niet juichen? Nou ja,
Toornstra kan dat niet. Tenminste, dat zegt hij zelf altijd.
Met arm omhoog en...
Ja, die schrok er op een gegeven moment van toen hij die legendarische... redelijk legendarische goal maakte tegen...
Jurgensen
kan goed juichen, hoor. Die goal PSV uit. Ja. Dat was schitterend.
Maar bij die laatste goal heb ik twee mensen zien juichen op een manier dat ik denk... Ja, bij Senesi, ik noem hem gewoon Senesi, dan zie ik het heilige vuur. Die gebalde vuist, die spierbal waarvan ik dacht... als je nog iets harder je arm knijpt, dan blaas je dat ding op. En ik zag Dick Advocaat. Ja, dat vind ik zo mooi.
Die kan ook goed juichen,
dat
inderdaad.
Is, twee armpjes in de lucht, dat jaren 40 juichen nog gewoon, weet je wel. En gewoon, ja, nou ja, kom op,
jaren 50 bedoel je.
Ja,
jaren
50 werd weinig gejuicht.
Sorry, jongens. Ik begrijp wat ik bedoel. Gewoon heel ouderwets en... Ja. En echt schitterend gewoon. En die twee, ja, het is, ik vond het zo mooi. Een beetje aandoenlijk ook, weet je wel. Het is een oude man, 72. Je weet, ja, die gaat waarschijnlijk tot 80 door, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Maar ik vind het gewoon heel mooi. En dat hij dan dat hij het flikt, hè. De eerste paar competitiewedstrijden. Tegen natuurlijk...
Dat hij het flikt. Hij speelt tegen de nummer 17 en nummer 18.
Je ontbreekt, want ik wou zeggen goede tegenstanders. Maar ja. Nee, eigenlijk is het een schande dat je 2-0 achterkomt tegen de nummer 18 van
absoluut,
de competitie.
Maar laten we inderdaad dan maar op het positieve focus, want we kunnen inderdaad die eerste helft kunnen we van alles aanwijzen. Maar ik ben inderdaad, en dat was je onder Stam denk ik niet gelukt. Of tenminste, dat is onder Stam niet gelukt, bijvoorbeeld tegen Heracles. Dan zat je echt op de bank van, je kon de tv uitzetten, want je wist dat je die 2-1 niet meer ging maken. En dat was nu wel anders, want de tweede helft stond er een totaal ander Feyenoord op het veld.
Maar ook al in de eerste helft al, hè?
Zeker.
De achterstand werd al gerepareerd en vervolgens schoot Larsson nog een keertje net naast.
Viel goed in.
Ja,
nou, ik zit Larsson echt geweldig. Ik probeer terug te draaien en ik vond, Sinisterra ben ik fan van. Vind ik een van de weinige lichtpuntjes dit seizoen. Mm-hmm. Maar volgens mij begon het bij Feyenoord wat beter te draaien toen Larsson erin kwam.
Ja.
Ik ben geen fan van Larsson, zoals de mensen ook waarschijnlijk wel weten. Zoals jullie ook weten. Vaak discussies over gehad, ook met Wesley. Maar ik vond Larsson een van de beste mannen van het veld. En die had wel een bepaalde pit en een bepaalde drive en die bleef gaan.
Ja,
en die had
acties. Doe ook veel in de ruimte, hè?
Ja. Dus ik was blij met Larsson en hoe die speelde. En werd beloond met een doelpunt tussen aanhalingstekens.
Weet je wie de beste Feyenoorder was?
Ja.
Nou, mag ik nog één ding zeggen over...
Nee, behalve Senesi.
Nou, maar daar wil ik het ook nog even over hebben.
Mag ik nog eventjes inhaken?
Ja.
Ja, we hebben het over Sinisterra. Ik wil even één ding over Sinisterra zeggen. Ik ben zo verschrikkelijk fan van Sinisterra. Jij zegt het zelf ook.
Ja.
Maar ik wil dat hij nou een keer door gaat drukken, hoor. Dat hij een keertje... Want hij heeft alles in zich om een soort van Kalou te worden.
Hij speelt net 3 maanden in de basis.
Maakt niet uit. Als jij bij Feyenoord 1 speelt, dan moet je wat van zo iemand
verwachten. Hij laat toch een stijgende lijn zien? Ik vind hem een van de meest constante spelers die we hebben.
Het is veel dribbelen en weinig doen. En
hij geeft een knappe assist, hoor.
Ja, een hele knappe assist.
Zeker. En hij heeft er ook bij Narsing tegen ADO was ook een hele mooie actie van hem. Maar hij heeft gewoon heel vaak mooie acties. Alleen die laatste bal, die lukt vaak nog niet. En als dat hem lukt, dan hebben we echt toppen.
Maar ligt de lat dan niet super hoog?
Nou, dat mag ook wel als je bij Feyenoord speelt, Jopie.
Nee, maar kijk ook waar we nu vandaan komen.
Precies, het is niet dat hij in een team met heel veel vertrouwen speelt.
Weet je, we kunnen van alles aanmerken op van alle spelers. We begonnen met Geertruida, we hebben het over Vermeer. Er is genoeg aan te merken op dit Feyenoord.
Bij vertrouwen...
Van de Heide hebben we nog niet eens besproken, want die speelde echt een blabber de eerste helft.
Nee, maar Ver, die was niet vooruit te branden.
Nou, precies.
Tapia viel weer vreselijk slecht in. Dus we kunnen het echt nog wel... Ja, zo kunnen we het hele elftal afgaan.
Maar je hebt het over vertrouwen.
Berghuis. Maar... Nou, zullen we het daar eens over hebben?
Maar dat vond ik ook deels doordat toch dat verschil tussen Geertruida en Karsdorp in aanvallend opzicht. En vind ik niet per se dat Geertruida dat heel slecht deed. Maar het is gewoon zo'n ander type, waardoor Berghuis ook wat minder opties heeft.
Ja, minder opties. Dan mag hij wel twee ballen er gewoon
Zeker. Nee, maar Berghuis was niet goed. Maar... Als je het dan hebt over waarom hij onzichtbaar was, dat is denk ik wel een factor.
Wederom, net zoals de week ervoor tegen VVV, was het geen geweldige wedstrijd. Weet je, iedereen van tevoren, wij hebben natuurlijk altijd no party op Facebook, dat mensen voorspellingen kunnen doen. Nou, dat was de ene 5-0, de andere 4 doelpunten verschil. Iedereen had er wel echt vertrouwen in dat we RKC zouden oprollen. Misschien onderschatten we RKC daarin een beetje.
Zeker, leuke ploeg hoor. En die hebben het alle grote ploegen tot nu toe lastig gemaakt.
Ja,
aan ons
en die hebben heel verdiend.
Hoe gek moet je daar worden? Want je krijgt elke week compliment dat je prima speelt, maar je verliest elke wedstrijd.
Allemaal waar, maar dat betekent nog steeds in eigen huis moet je Feyenoord zijn. Dan moet je gewoon daar makkelijk van winnen. En dat we dat uiteindelijk uit onze tenen gekomen is, zegt natuurlijk wel een beetje over waar Feyenoord vandaan komt.
Ja, kom nou, je moet die wedstrijd met 6-2 winnen. Hè. Als je als gewoon inderdaad Berghuis die ballen erin schiet. En Kukzu, die vond ik de tweede helft gewoon prima. Die krijgt echt nog een paar hele grote mogelijkheden, hoor.
Kukzu was inderdaad de tweede helft echt weer een beetje de oude Kukzu. En weet je hoe dat komt? En dat was de Feyenoord die ik wilde aanwijzen. Toornstra, die ging eigenlijk als meest controlerende man spelen in de opbouw. Die was echt de verbindingsspeler. Ver, die loopt die ruimtes voorin niet dicht. En dus kon Kukzu zich gewoon focussen op waar hij goed in is. En hij had een paar lekkere acties. Had 1 of 2 goals kunnen maken. Had een assistje kunnen hebben. Ik zag weer bij vlagen de Kukzu waar ik fan van ben geworden. Dat vind ik positief.
Maar, reactie van Wes?
Wat zeg je?
Nou ja, je zegt net Sinisterra moet het rendement omhoog. Nou, Kukzu staat op 1 assist geloof ik het hele seizoen.
Ongekend. Nou ja, maar dan wil ik gelijk even de omschakeling maken. Ja,
maar we scoren het hele seizoen al te weinig.
We hebben
al vaker geconcludeerd. Hij is dat hele seizoen is hij veel te weinig in die positie gekomen. En nu stond het middenveld eindelijk op
niet
een manier
helemaal
dat hij wel in de positie
hij heeft, kansen zat gehad.
Echt kansen zat.
Maar als ik dan een schakeling maak naar donderdag, Young Boys, daar heeft hij de overwinning op de schoenen. Ja, ik bedoel, die bal moet erin. Die bal moet erin. En hij maakt
in ieder geval tussen de palen. Dat dan de keeper misschien met een miraculeuze redding.
Maar, het was bij Van Persie was dat vroeger het manco. Heeft hij zelf wel eens in een interview gezegd. Hij wilde eigenlijk alle ballen in de kruising schieten. Ja. En daar is je op een gegeven moment mee gekapt. Nou, en ik weet niet hoe die
dat was. Was Wenger, die heeft dat tegen hem gezegd. Van jij vindt als die bal op de lat komt, vind je dat mooier dan wanneer je hem laag in de hoek schiet.
Ja, en misschien dat het voor Kukzu ook geldt. Al die ballen gaan zo verschrikkelijk snoeihard over. En soms maar een metertje. Ja. Maar als jij iets gecontroleerder die ballen op het doel ramt. Kom op man, dan moet het toch veel meer. Hij komt zo vaak in de positie dat hij een doelpunt kan maken. Ik kan zo 4-5 wedstrijden noemen waar hij gewoon had moeten scoren dit seizoen.
We hebben het wel eens gehad over Kuipvrees. Dat heeft hij echt niet door. Nee, maar hij heeft nog steeds geen doelpunt gemaakt in de Kuip, hè?
Geen officiële, denk ik, nee.
Klein jaartje natuurlijk. Vorig jaar was hij niet echt een
basisspeler. Ja. Jij neemt het net voor Sinisterra op van hij is pas 20 en hij zit niet in een goed rijend team. Dat mag je van Kukzu dan ook zeggen.
Weet ik. Kijk, waar wij ons als supporters, en dan ga ik ook naar onszelf kijken als wij 3 hier aan tafel, en Rob ook, die er nu niet is, van we gaan wel heel erg mee met het opportunisme. En ook met het negatieve is. Wat is het tegenovergesteld van opportunisme? Nou ja, goed, je snapt wat ik bedoel. Van de ene week is het allemaal fantastisch. En dan hebben we de nieuwe Messi aan het werk gezien. En de week daarna kunnen we er helemaal niks van. En dan is Senesi het beste voorbeeld. Want daar wil ik toch ook eventjes
maar
over hebben.
Maar dat is niet alleen een Feyenoord supporter. Nee. Die werd in de media was hij al tot miskoop bestempeld.
Werd hij helemaal Magarjan werd hij gemaakt.
En nou blijkt het toch een uitstekende verdediger. Want behoudens die goal maakt hij ook een paar prima verdedigende acties.
Ik vond hem echt uitstekend.
Aan de bal lekker. Ik vind alles strak inspelen.
Zelfverzekerd. Ja. Dit is een wereld van een verschil met zeg maar. 3 weken geleden toen hij ook in de basis stond. Ik weet niet eens tegen wie we speelden. Heracles thuis, was dat het?
Ja.
Dat hij zo vreselijk slecht was.
Ja.
Nu zag ik een gozer, maar ook in die invalbeurt tegen Young Boys. Zelfverzekerd. Juist. Terwijl hij toch eigenlijk zeg maar van eerste keus ineens naar vierde keus is gegaan. Ja, en dat is nu weer zo opportun. Nu denk ik, die gozer kan toch zijn basisplaats niet meer verliezen. En dat is natuurlijk weer heel gek, want misschien dat hij straks weer 3 wedstrijden slecht heeft gespeeld.
Wat is met zijn arm? Na die goal kwam hij nog...
Dat maakt het misschien ook wel weer mooier dat hij zelfs met die misschien wel gebroken pols eigenlijk een dijk van een doelpunt nog maakt.
Moest aan Elia denken, met zijn gebroken vinger. Die ook gewoon per se het veld in weer wilde.
Maar die miste toen de kans op 4-0.
Ja, precies. Die miste. Maar ik vond Senesi echt goed spelen.
Ah, die brul. Daar zat alles in, hè?
Maar die goal...
Ja, natuurlijk.
Power zeg.
Ja, maar dat hadden we van hem gezien op die videobeelden uit 18.
Het is dan toch wel fijn als je het dan, als je het dan ook ziet in een Feyenoord shirt. Want ik heb wel vaker beelden gezien van spelers in het buitenland. Dat ik denk, en dan komen ze hier en dan lijken ze het allemaal niet meer.
Maar dat hebben we wel van hem voorspeld, hè, toen we hem gingen bespreken als eventuele aankoop. Dat we zeiden, volgens mij is het ook aanvallend een aardige kopper. Nou, dat heeft hij alvast laten zien.
Maar dat mag ook wel. Tenminste, dat hij een goede wedstrijd speelt, dat mag ook wel tegen de nummerlaas van de competitie.
Zeker.
Voor dat geld.
Maar dit is,
en gelukkig, en ik ben ook blij, want Dick Advocaat
voor dat geld, we hebben het net over Haps gehad, die was even duur ongeveer. Maar die mag wel 3 jaar aanpassen.
Nee, dat vind ik ook niet. Die moet ook veel hoger niveau laten zien. Serieus. Ja. Want, nee, maar dat zie ik ook echt.
Ik probeer daar alleen maar mee aan te geven dat Senesi wordt nu echt, dat wordt een gigantisch gigantische druk opgelegd, omdat hij uit Argentinië komt. Terwijl als we voor dat geld had Sidiakos van AZ hadden gekocht, dan hadden mensen er waarschijnlijk heel anders over gedacht.
Heb je ook wel een punt. Maar wat ik ook wel lekker vind, bij Jaap Stam was het vaak ook wel even negatieve dingen aangeven en zo. En die was ook vaak ook wel kritisch op zijn ploeg. Maar Dick Advocaat is compleet anders, hè? Op de persconferentie na afloop. Een en al positiviteit. Er werd gevraagd over Berghuis met dat incident met dat elleboogje. Maar die keeper overigens echt
nou,
geweldig.
Keeper, joh.
Dat is een goede acteur. Ja, eigenlijk niet.
Nee,
ik zou maar een goede acteur.
Ik denk dat ze bij GTS zeggen van, joh, nog even je best doen.
Maar door dat geacteerd heeft het hem wel een schorsing bespaard gebleven. Ja. Want hij had natuurlijk een rode kaart moeten krijgen.
Ja, natuurlijk was ook
als die fase gewoon in één keer neer was gegaan, dan had ook de VAR meteen gezegd, hey,
dat denk ik ook. Dat denk ik ook.
Dus we zijn daarmee gered.
Maar je moet het ook niet groter maken dan het is, hoor.
Ik ben er een beetje klaar mee bij Berghuis, want hij heeft Koopmijners al bijna het ziekenhuis ingetrokken.
Houd toch op, joh.
Nee, niet houd toch op.
Dat was een gele kaart.
Dat was geen gele kaart.
Natuurlijk wel.
Dat was rood.
Waarom heb je die VAR dan?
Nou, die VAR die zat op dat moment eventjes te poepen, denk ik.
Ja, dat zal wel.
Sorry hoor. Nee,
joh, maar gaan we daar nou weer over hebben?
Nee, maar je hoeft er niet op in te gaan. Maar ik vind dat Berghuis zich af en toe compleet verliest. En dat moet je gewoon niet... Zijn hoofd, hè? Bedoel ik, zijn kop verliest hij. En dat moet je gewoon niet doen. Je moet gewoon lekker normaal blijven. Hij is, als hij gewoon lekker in vorm steekt, de beste voetballer van je selectie, als hij die ballen gisteren gewoon maakt, Dan praten we nergens over. Dan heeft hij er 7 gemaakt.
Hij heeft al 7 gemaakt.
Sorry, 9. Ja. En dan denk ik, joh, kom nou eventjes. Dit soort dingen heb je helemaal niet nodig. En na afloop maakt hij er een geintje over. Nou, vind ik niet helemaal op zijn plaats. Had moeten zeggen.
Dat begreep ik dan wel. Ja. Ik ga het in zover. Ik ben groot fan van Berghuis. En ik kan heel veel van hem hebben. Ik heb wat minder moeite mee dat hij af en toe zijn kop laat hangen. Maar jij zegt van, joh, je moet het niet groter maken dan het is. Maar het is geen incident, hè?
We hebben nu
een paar keer dat
dit,
hij zich een beetje
was toch ook geen ramp? Kom nou.
Nee, maar het is niet nodig. Waarom doe je het?
Nee, maar heb ik ook al 3 keer zo'n soort momentje zien hebben. En daar hebben we het nooit over.
Nou, daar hebben we het dan ook over. Maar ik vind het, weet je, hij heeft een rode kaart gekregen bij PSV uit, wat ons toen uiteindelijk die wedstrijd heeft gekost.
Dat was ook...
Toen was hij ook genaaid. Door die
eerste tackle was misschien dom toen, als je dan toch die wil gaan aanhalen. Maar dat was ook een 50-50 bal.
Het gaat me meer om van dat hij te vaak, en ook soms dat hij,
kijk,
dat
dan
hij
moet je het hebben, niet raakt. Dan moet je het hebben over die keer dat hij de bal de tribune injaagt in de arena.
Dat zijn momenten dat ik zeg, dat moet je niet doen.
Dat vond ik leuk.
We hebben ook heel af en toe nog steeds, ik denk dat hij 1 keer in de 3-4 wedstrijden, dat hij een sliding inzet waarbij het hele staande denkt, oh mijn hemel, raak hem niet. En dan toevallig mist hij die speler dan, waarvan je gewoon weet, dit is zo dom en onbeholpen. Het zijn van die aanvallersovertredingen, maar dat heeft hij te vaak. En hij heeft die aanvoerdersband en we moeten die band niet groter maken dan het is. Maar het is nu wel een soort van patroon en hij moet er echt mee kappen. Want wat hebben we eraan als hij straks weer 3 wedstrijden
is? Nee, dat klopt. Nee, maar dit was ook heel dom. Ik neem aan dat advocaat het ook wel tegen hem zegt, hoor.
Ja, precies. Deed hij mee tegen Young Boys eigenlijk?
Wie?
Berghuis.
Nou, hij schoot er een aardig penaltietje in.
Ja, dat is waar. Maar voor de rest vond ik hem erg...
Dat kon je van iedereen zeggen, Wes. Ik heb nog eens wat beelden terug zitten kijken, maar de manier waarop balverlies wordt geleden, dat kun je ook niet alleen aan Berghuis ophangen, vrees ik.
Ja, want over die wedstrijd moeten we het ook nog even hebben natuurlijk. Hè. Ik denk dat we
het wordt heel kort over kunnen zijn
in Europa, denk ik.
Ja, dat denk ik ook, ja.
Doodzonde, hè.
Je moet in Portugal een resultaat halen en Dick van Rangers winnen.
Eén troost. Geen Sjaak, kan ik je vertellen.
Ook geen Tijn.
Nee. Maar Rangers heeft ook een resultaat gepakt. En Young Boys ook, hè, in Portugal.
Ja, gelijkspelletje inderdaad.
Dus dat Porto staat er niet zo heel goed.
Nee, maar goed. Met een beetje fantasie sta je volgende speelronde allemaal op 7 punten. En dan moeten we uit naar Porto. Nou ja, dan hoef ik je uit te leggen dat wij niet de meest grote kansen hebben. Dat,
precies. Het kan nog. En je hebt het in theorie in eigen hand natuurlijk. Maar je had deze gewoon moeten winnen. Want dat Young Boys was wederom armoedig.
Ik vond ze wel beter dan Uber.
Ik ben absoluut. Het echt overigens totaal niet met je eens. Ik hoor jou met een soort dédain over Young Boys praten.
Nou, vond je dat een bijzonder team?
Ja, zeker. We speelden heel lekker. Tuurlijk, dat is jou in Nederland zouden ze tweede worden, denk ik.
Nee, dat vind ik echt te veel eer, Wes.
Nee, echt. Ze speelden
prima, maar dat was
even uitpraten? Ja, in de eerste helft waren zij aan het combineren. Echt heel makkelijk. Zo makkelijk elkaar bereiken. Allemaal in een veel hoger tempo dan Feyenoord.
Als je daar al een stijve koker van krijgt, Wes.
Nou ja, ik zou het graag in de Kuip willen zien.
Ja, ik ook. En daar zijn we ook nog lang niet. En wat dat betreft hebben we nog een lange weg te gaan. Maar normaal gesproken is een ploeg als Young Boys, had je gewoon moeten winnen.
Nee. Nee, echt niet. Dat is gewoon een goede ploeg uit Zwitserland.
Ja, laten we nou niet te veel excuses gaan zoeken. Je moet gewoon door. Dit is de makkelijkste pool die we in 20 jaar hebben gehad.
Ben ik het ook echt totaal niet met je eens. Nee, echt totaal niet. Dit is gewoon echt
je bent gewoon excuses aan het zoeken nu.
Helemaal niet.
Het valt me ook van je tegen. Je moet gewoon door in deze pool.
Ik had erop gehoopt
en toen die pool kwam, dacht ik, nou, dat kan. Ja,
maar je had sowieso in Glasgow moeten winnen en in Bern.
Ja, maar doet Rangers het niet gewoon ontzettend goed nu?
Ja, zeker. Dat
is allemaal waar.
Maar dat wil toch niet zeggen dat Feyenoord niet onderpresteert?
Weet je, we hebben toch jarenlang het idee gehad, alles in de Kuip, iedereen kunnen we pakken. Iedereen kunnen we pakken. En dan kan je buitenshuis misschien een keer een slecht resultaat pakken.
En het kan ook zijn dat Young Boys een goede dag heeft in de Kuip, hè?
Precies,
dat kan
incidenteel. Maar weet je, van die tegenstander, ik vond ze best oké spelen.
Man, die hadden toch echt de tweede helft hadden ze 4 keer kunnen scoren.
Ja, maar goed.
Ja, maar dat was dan echt vooral aan Feyenoord, hoor.
Je hebt het net over Kutsu, die had uiteindelijk ook de beslissing op zijn voet.
Ja, absoluut.
Dus ik heb de expected goals is na, dat lag om het even. We waren na, vrijwel gelijk was het.
Tot aan die 1-1.
Ja, maar dat neem ik echt niet serieus, die expected goals.
Ik weet dat Jurgensen over mensen die de 1-1, of die de winnende op hun voet hadden. Jurgensen, die krijg je op de doellijn.
Ja, die speelde ook niet heel
lekker. Ik moet zeggen, ik was op dat moment echt compleet klaar met hem. Ik vond hem die wedstrijd al niet top. En dan hoor ik Dick Advocaat na afloop zeggen, want die is wel heel erg van het positieve, dat hij hem wel goed vond, dat hij Karsdorp wel degelijk vond spelen. Nou, dat waren de twee slechtste van het veld. Karsdorp
was echt gênant.
Dan nog reageren bij VTBL dat hij vertrouwen even niet heeft. Nou, vind ik wel prima, maar
versterk.
Ik zou dat niet. Maar jawel. Ik vind het ook ergens weer niet handig. Ik bedoel, hou de jongen even uit de media, zou ik zeggen. Want hij moet elke keer moet hij maar gaan verantwoorden. Dan gaat het weer over supporters die tegen hem hebben.
Nee, maar dat is toch logisch?
En hij zit niet lekker in zijn vel.
We verwachten allemaal van die Karsdorp, zeg maar, in het kampioensjaar, die de grote motor was achter al die successen. En nu zien we een Karsdorp die continu de moeilijke optie kiest. Die de inhoud niet altijd meer heeft te zijn. Die verdedigend af en toe domme
gewoon
dingen doet.
De verkeerde momenten kiest.
Het is geen schim. Het lijkt alsof we de tweelingbroer hebben gekregen van Karsdorp die niet kan voetballen. Want hij heeft heel veel in zijn mars. En daar rekenen we allemaal op. Want de Karsdorp die wij kennen, denken we allemaal, jeetje, wat een geweldenaar. Maar de Karsdorp die we nu zien is, ja, dan gaan we weer terug naar het begin van dit item. Ja, dan zeg ik, zet Geertruida dan maar
in. Mee eens, overigens. Ik was dan wel kritisch op Geertruida, maar helemaal mee eens.
Weet je, het is niet dat ik zeg van, nou, die speelt de pannen van het dak en die moeten we echt, wat er ook gebeurt, een basisplaats geven.
Zeker niet omdat hij gehuurd is ook, hè?
Dat Karsdorp zichzelf een beetje indenkt. Dat hij zegt, joh, ik kan gewoon beter. Het moet er even uitkomen.
Ja, ik vind het gewoon heel, heel zonde. Want Karsdorp is echt hele, vind ik, staat mij heel hoog op het lijstje waar ik fan van ben, van spelers. Ja. Helemaal vanuit het verleden. Ja. Maar hij laat het gewoon totaal niet zien. En,
maar wie het kan dat nog. Maar goed, jongens. Winst.
Ja, en Toornstra steeds speelde echt sterk.
Ja, maar ik vond hem ook. Ja, goed. En dan komen we ook weer terug bij tegen RKC. Hoe we die goal uiteindelijk maken, die winnende, is gewoon weer door zijn doorzet. En of het dan een overtraining is op de achterlijn of niet, dat maakt me niet zo.
Wat een impon, hè? Die gozer, die zou wereldkampioen judo zijn.
En we moeten af, en dat heeft Freek volgens mij deze week in een uitstekende column wel geschreven, van we moeten ook een beetje af van het idee van dat we alleen maar werkvoetballers zijn.
Nou ja, ik wil het wel even nuanceren nog, want wat ik eigenlijk probeer te zeggen is, we moeten er niet per se van af, van dat harde werken en mouwen opstropen en geen woorden maar daden, maar we moeten in ieder geval moderniseren, zoals ze bij Liverpool hebben gedaan.
Exact. En dan vind ik Toornstra, vind ik dan wel een heerlijke speler om in je selectie te hebben, want die gaat dat als de brandweer. Die blijft knokken en die zie je dus ook in zo'n 85e minuut dat hij op de achterlijn een bal die eigenlijk al uit was, toch nog binnenhoudt.
Ik vond hem ook vooral in zijn, had een paar fantastische passes in huis. En,
die bal dus, Berghuis, die moet
nou,
maken.
Precies.
Fantastisch, jongen. Ik vond Toornstra heel goed.
En dus ook met diepgang, hè, want hij krijgt op een gegeven moment de paas van Kuksu, waar hij alleen voor de keeper staat. Die er eigenlijk
net niet goed aan neemt.
Ja, precies. Ja. Ja.
Nee, dus we kunnen alleen maar winnen boven. Kijk, jongens.
De Beneliga, één keer in de zoveel tijd, dan duikt die op. En nee, het is geen koekje dat je mee naar school krijgt, maar het idee van een competitie gecombineerd tussen de Nederlandse en de Belgische. En een directeur van een Belgisch clubje, ik ben even de naam kwijt.
Club Brugge.
Precies, ja, die kondigde aan dat hij de komende 2 jaar er toch echt gaat komen. En dan is de vraag, ja, hoe goed of slecht is dat nou eigenlijk voor Feyenoord als dat gebeurt?
Je begint te lachen.
Ja, ik zie het gewoon in één keer voor me. Gewoon de beste ploegen van België, de beste ploegen van Nederland. En Feyenoord ergens een beetje onderaan bungelend.
Dat die ze eindigen. Hè? Dat we zeggen, alleen de nummer, alleen 1 tot en met 9 gaat mee.
Dat we met KV Kortrijk gaan strijden om degradatie, zeg maar. Nou ja. Zo zie ik het in één keer voor me. Ja, sorry jongens, maar...
Nee, goed. Sowieso zit Feyenoord als een van de 6 Nederlandse ploegen in dat overlegorgaan.
Ja,
dus
natuurlijk.
Als dat er ooit komt...
Alleen al voor de commerciële waarde wil je Feyenoord erbij hebben.
Club Brugge zit niet te wachten op Heracles.
Wie zijn die Nederlandse ploegen? PSV, Ajax, Feyenoord, Groningen, Sparta en Excelsior?
Nou, helemaal goed. Ja, helemaal goed. Ja, dat je dat zo mooi gedaan hebt.
Dat AZ er niet bij zit, joh.
Ja, nee, het is... even kijken. Ik heb AZ, Utrecht, Vitesse en dan vanuit België Anderlecht, Brugge, Luik, Gent en Genk. Dus 11 ploegen zijn op dit moment met elkaar in aan het gesprek. Om te kijken van of er wat kan komen.
Oké. Okay.
Maar ja, dus zo concreet dat het er over 2 jaar is, zo is het niet.
Dat is veel te voorbarig. Het komt vanuit België. Met name die voorzitter van Club Brugge, die is heel enthousiast. Die wil dit gaan doorvoeren. Die ziet er wel de waarde van in. De tv-rechten in België lopen volgens mij volgend seizoen af. Daarom oppert hij van, nou, dat kan volgend jaar wel eens gebeuren. In Nederland lopen ze nog, geloof ik, 5 jaar door. Dus dat is al alleen een reden dat het sowieso niet de komende 2 jaar gaat gebeuren. Want dan moeten ze toch iets met die contracten van Fox. En Fox heeft dat, wat ik altijd begrijp, voor een relatief prikkie gekocht. Dus die gaan niet ineens die contracten openbreken met het idee van...
Dat nee, er zit er natuurlijk in Fox, het moederbedrijf, zit natuurlijk wel wat geld om dat te kunnen doen
toch,
eventueel.
Als je, ja goed, als gunstige voorwaarden iets gekocht hebt, ga je dat niet openbreken met het idee van waarschijnlijk meer te moeten betalen. Want dat is natuurlijk het idee van hele marktvergroting.
Maar Jopie, kan dat gewoon zomaar? Kan jij gewoon zomaar eventjes een andere competitie starten?
Nou, dat is ook nog een valkuil, want UEFA die heeft het altijd geblokkeerd. Er zijn in het verleden ook al discussies over geweest, bijvoorbeeld in de Balkan. De voormalig Joegoslavische landen hebben die daar gesprekken over gevoerd. Daar heeft de voorzitter van de UEFA daar voorgelegen. Ja, het heeft te maken met een beweging die natuurlijk vanuit die superclubs, die Europese topclubs, steeds meer kracht krijgen en steeds meer hun eigen zin krijgen. Het begon natuurlijk al dat ze meer ploegen in de Champions League wilden. He, dat nu in de Italiaanse competitie, die niet zo sterk meer is, al 4 gegarandeerde plekken heeft in de Champions League elk jaar.
Dat staat nergens op natuurlijk.
Over een paar jaar lopen ook de rechten in de Champions League af. En er gaan geruchten over, er zijn al wat dingen uitgelekt, dat het een gesloten competitie gaat worden. Of semi-gesloten. Dus dat prestaties in je thuisland niet meer noodzakelijk zijn om het jaar daarna door te gaan.
Klopt. Nou, en als een soort Nations League principe in feite. Hè?
Exact. Ja. Van weet je, van alleen dat er 4 ploegen uit de Champions League degraderen. En dat, dus 4 promoveren uit, laten zeggen, de Europa League. Ja. Nou, dan zien de Nederlandse clubs, maar vooral de Belgische clubs, zien die bij wel een beetje hangen. Van op het moment dat ze daar mee willen gaan doen, gaan ze vanuit België natuurlijk nooit bij die 32 komen. Ajax zal waarschijnlijk wel bij die 32 zitten, maar dan houdt het ook wel een beetje op. Op het moment dat je zo'n super Champions League gaat creëren. Want dan weet je, dan kan je inkleuren dat AC Milan erin zit, United.
Ja, het halve Premier League, denk ik.
Maar al die gevallen clubs, die zullen daarbij in gaan komen. Precies. Terwijl die eigenlijk op basis van de prestaties de afgelopen jaren daar niet in horen. Kortom, dus die Belgische voorzitter die denkt, nou, als we nou met Nederland samen gaan, dan zouden wij in potentie de 6e competitie van Europa kunnen zijn. Na Spanje, Engeland, Duitsland, Italië en Frankrijk. Nou, dat kan. Dan kan je nog discussiëren, is Rusland beter of Portugal, dat zou allemaal om het even liggen. Maar dat is het idee. En die denkt ook van op het moment dat je dan dat soort van competitie hebt, grotere markt, interessanter voor spelers. Nou, dat is het hele idee van waarom dit zeg maar zo bedacht is vanuit de Belgische clubs. Die voelen er meer voor. De Nederlandse clubs hebben gezegd, joh, laten we het gaan onderzoeken. Ze hebben nu een ton met die 11 clubs hebben ze neergelegd om een onderzoek te gaan doen. Om te kijken van, joh, is het haalbaar? Wat zijn de minpunten? Wat zijn de pluspunten? En dat is hoe we daar nu staan. Dus,
oké, nou,
punt. Dat is even
goede uitleg. Ja, wat vind je ervan als Feyenoorder?
Ja, dubbel. Enerzijds vind ik het een interessant idee. Ik heb altijd heel veel moeite mee om dan Feyenoorders die het goed doen bij ons te zien vertrekken naar laagvliegers in Engeland. En dat heeft gewoon te maken met commerciële redenen dat ze daar 10 keer zoveel verdienen als bij Feyenoord.
Ook dat je daar een opstapje hebt binnen de competitie natuurlijk vaak.
Nee, oké, natuurlijk. Zo wordt het ook gekeken. Het is een niveau hoger. Dus ik denk wel, zeg maar, voor een bepaald segment spelers, dat je die wat makkelijker kan behouden in Nederland en in België. Dus het wordt een interessante competitie. We zullen waarschijnlijk geen spelers meer verliezen aan clubs als in Portugal of Krasnodar. In Frankrijk of Krasnodar. Nou, dat is een goed voorbeeld.
Wolverhampton.
Nee, precies. Ja. Waarschijnlijk zou je dat wat makkelijker kunnen behouden, omdat je gewoon wat meer te besteden hebt, omdat die competitie interessant wordt. Anderzijds, ja, ik heb totaal geen binding met een club als Standaard Luik. Ik heb helemaal niks met AHG. Nee,
laten we nou heel eerlijk zijn, wat heb jij met Groningen? Ook niks. Of Heracles.
Toch een geschiedenis.
Ja, een geschiedenis. Maar die kan je ook. Aan. Ja, sorry.
Nee, maar dat spreekt
kan je ook opbouwen met die Belgische clubs. Kijk.
Dat kan ook, maar dan hebben we het over 10, 15 jaar verder.
Het is ook een andere voetbalcultuur natuurlijk. Ook dat? De afstand is misschien geografisch niet veel groter.
Nee.
Rotterdam-Antwerpen is dichterbij dan Groningen, zeg maar.
Ja.
Maar het is mentaal wel een andere afstand, denk ik. Hè? Want het is een ander soort voetbal, een ander soort clubs, een ander soort manier van voetballen ook.
Alleen stadions.
Clubculturen.
Op zich vind ik dat allemaal niet zo supporters. Erg, want dat is in Europa League, is dat natuurlijk net zo. Dus dan neem je het ook tegen opponenten op.
Dat maakt, dat maakt ook het Europees voetbal meteen zo lekker exotisch elke keer natuurlijk.
Ja, maar goed, als we dan even vanuit Feyenoord perspectief, kijk, ik wil wel meestrijden om de prijzen. En de kans op het moment dat ineens een Anderlecht en een Club Brugge, wat toch wel topclubs zijn, die normaal gesproken beter zijn dan Feyenoord op dit moment. Nou ja, Anderlecht dan niet.
Nee, maar die reken ik wel bij, zeg maar, minimaal gelijkwaardig.
Precies, precies. Van de kans dat Feyenoord weer eens een keer aan het einde van het seizoen met een schaal staat, is wel ineens dan een stuk minder. Want we hebben het over.
Dat kunnen we oplossen. Gewoon een play-off systeem. Alles door midden gewoon en dan weer opnieuw beginnen. Toch? Dat doen ze toch in België?
Dat doen ze nu in België, ja. Die doen de top 6 en dan gaan ze dan de punten halveren en dan moet de top 6 nog twee keer tegen elkaar.
Ja, maar dat is waar ik mee begon net. Ik zie een soort doemscenario dat Feyenoord eigenlijk nooit meer. Feyenoord is altijd in de top 3, hoort het in Nederland. En helaas wat vaker de nummer 3 dan de nummer 2 of 1.
Ja, maar laten we zeggen structureel top 4. Dat kunnen we wel hard maken we de laatste 10 jaar.
Maar ik ben dan bang, als ik dat dan hoor, dat is het eerste wat mij te binnen schiet. Ja, dan worden we nooit meer kampioen.
Nou ja, laat ik het nog even een stapje verder trekken. We gaan straks, als het er allemaal doorkomt, een stadion bouwen van ik weet niet hoeveel geld. En het doel daarmee is om weer structureel Champions League voetbal te gaan spelen. Hè? Want en dat is ook heel belangrijk voor de begroting. Dat je weer een van de twee of drie grote clubs bent van de nationale competitie. Maar wat betekent het voor die business case als je ineens een hele andere competitie gaat spelen met 6-7 gelijkwaardige concurrenten? Wat betekent dat voor de bezettingsgraad in het stadion? Dat moet helemaal opnieuw worden onderzocht. Als dit inderdaad over 2 jaar erdoor zou gaan. Wat dus gelukkig niet zo blijkt te zijn.
Maar denk als je dat hoorde, je hebt meer toppers. Denk ik.
Dus ik denk dat het stadion naar Feyenoord Club Brugge gaan.
Johan zegt ook, ik heb geen binding met Feyenoord Standaard Luik.
Ja, maar je gaat toch wel naar Feyenoord Anderlecht of Feyenoord Club Brugge.
Dat ja, maar misschien, maar als jij inderdaad, als jij structureel om de 9e plek strijdt met KV Kortrijk, dan zitten er misschien geen 60.000 man in het stadion.
Nee, maar goed, daar gaan we uit van het slechtste scenario. Nee,
dat klopt. Ja. Kijk, voor hetzelfde geld worden we gewoon elke keer derde.
Maar ik doe bovenop, want ik vind het interessant.
Maar ik bedoel, het heeft een behoorlijke invloed, lijkt mij. Laat ik het zo zeggen.
Ja, maar goed, ik zie dat eerder positief dan negatief. Ik denk dat we eerder dat huis vol krijgen elke week dan in de huidige competitie. Want ja, tegen Zwolle thuis zal het niet stormlopen. Ik denk dat je meer kans hebt als je 3-4 tegenstanders erbij krijgt, waarvan je zegt, wauw.
Ja, maar is het niet veel belangrijker, denk ik, dat je meespeelt om de prijzen dan dat je Anderlecht op bezoek krijgt.
Daarom wil ik een zijstapje maken van een rekensom van nu, dit jaar, en dat heeft allemaal weer te maken met hoe goed je het doet in Europa, heeft Nederland recht op 5 plekken in Europa.
Ja, nou ja, precies.
België idem.
Ja, we gaan geen 10 plekken krijgen.
We gaan never nooit 10 plekken straks in. Daarom. Ook al komt er een derde competitie bij. Nou,
stel dat je samen 6 plekken krijgt en Feyenoord wordt 7e van die 7 gelijkwaardige clubs. Speel je dus geen Europees voetbal?
Nee.
Helemaal niks. Ook geen voorronde Europa League.
Nee, precies. Dus voor Feyenoord wordt het op alle fronten lastiger. Nou zeg ik er ook bij. Dat is misschien niet populair wat ik nu ga zeggen. Maar als ik zie wat er nu allemaal in Amsterdam gebeurt. Ja, maak ik me ook wel dood veel zorgen op het moment hoe het hier in Nederland gaat. Want ik ben ook bang dat we hier een Bayern München aan het creëren zijn met het Nederlandse voetbal, met Ajax.
Ja, nou ja, laten we het daar niet te lang over hebben. Maar dat is
nee, dat heb ik niet nu pas bedacht. Maar dus iedereen die zegt van ja, nou ja, Feyenoord wordt nooit meer kampioen. Ja, dat zo negatief ben ik niet, maar die kans in de huidige Eredivisie de komende 10 jaar zie ik het ook niet gebeuren.
Nee, maar op het moment dat wij straks door al die coëfficiënten van Ajax structureel 3 plaatsen in de Champions League hebben, dan is het voor Feyenoord een stuk makkelijker om Champions League te spelen dan als je samen gaat met België.
Maar we hebben een paar jaar geleden hebben we ook een item gemaakt.
En dan over stagneert die ontwikkeling van Ajax op een gegeven moment. Die lopen tegen de grenzen van de Eredivisie op.
Nee, maar dat
zo is natuurlijk ook. En dan wordt het voor Feyenoord en PSV en AZ iets makkelijker om daar weer een beetje bij aan te pikken. Ja. En, maar dan moet je wel weer beleid voeren. Ja. Dus dat zijn allemaal hele grote vraagstukken.
Ja.
Ik kijk nu even puur naar de Beneliga. Dan zeg ik, concurrentie wordt groter. Die hebben we op dit moment hebben we niet de fundamenten staan om de slagkracht om bijvoorbeeld met Brugge de concurrentie echt aan te gaan, serieus, lijkt mij. Nee. Die staan er een stuk beter op dan wij.
Ja.
Datzelfde geldt voor, en die haal ik altijd door elkaar, Gent of Genk.
Genk, bedoel je?
Ja. Ja,
of
sorry.
Of Gent.
Nee, ik doe het goed.
Exact, die dus. Ja. ja, sorry.
Nee, volgens mij Gent. Volgens mij doet Gent het beter nu.
Volgens mij is Genk kampioen geworden.
Nee, vorig jaar. Ja, die staat in de Champions League. Maar volgens mij staat Genk nu tweede.
In ieder geval, ze zijn allebei geen kleine clubs volgens mij. Nee. Die twee. Luik, Anderlecht zijn inderdaad ook grote clubs.
We hebben het een paar jaar geleden over de Pacific League gehad. Weet je dat nog?
Ja, de Atlantic League. Denemarken erbij.
Ik ben in het warm met het basketbal, geloof ik. Of heet het daar zo. Maar Toen hadden we het over met Kopenhagen, met Malmö, weet ik veel. Ja. Gewoon al die Scandinavische clubjes erbij. En dan ook nog, geloof ik, met België inderdaad. Maar ja, het is allemaal Indianenverhalen. Ik geloof nooit dat het zo ver gaat komen.
Ik hoop het, want als het er inderdaad binnen 5 jaar komt, dan vrees ik het ergste voor Feyenoord.
Ja, er is eigenlijk geen, want we hebben het beste scenario, dat we de beste zijn van die landen, hebben we nog niet eens bekeken in deze casus. Maar daar gaan we gewoon niet vanuit.
Nou ja, alleen al omdat, geloof jij dat we over 5 jaar Ajax voorbij zijn?
Nee.
Nou dan, ja, dan zijn we toch klaar. Dan hoeven we dat scenario dus niet te bespreken.
Nee, maar Ajax gaat ook vaker toppers spelen. Dus meer kans dat Ajax die wedstrijden gaat verliezen. Het zijn niet meer allemaal wedstrijdjes tegen Zwolle en tegen de Graafschap. Dus ja.
Voor het Nederlandse voetbal is dit waarschijnlijk beter.
Nou ja, nee, want het Nederlandse voetbal bestaat dan dus niet meer.
Nee, maar goed. Nee, maar als je het hebt over het Nederlands elftal. Als je spelers hebt die zeg maar in de 6e competitie van Europa spelen elke week.
Nou ja, weet je.
Maar goed, wat ik zeg, er zijn heel veel voor's en tegen's. Wat ik wel even een punt wil maken. Is van, en daar was ik niet van op de hoogte, in 2004 hebben Denemarken, Zweden en Noorwegen de Royal League gehad. Dus de kampioenen van die ploegen speelden tegen elkaar. Ja. Een soort van extra formatje, omdat ze ook al dachten van, aan kijken hoe dat loopt. 2007 om zeep geholpen, omdat er totaal geen animo van was. Maar,
nou ja, zou precies, je toch mee kunnen beginnen? Je zou toch in de voorbereiding van een seizoen, zou je toch met de 3 beste ploegen uit Nederland en de 3 of 4 beste ploegen uit België.
Nee, maar als je dat in de voorbereiding gaat doen, dan weet je zeker dat er niemand op de tribune zit.
Ik zag VI nu al op het begin nou eens met het bekertoernooi. Volgens mij is Cyril Dessens dat gisteren bij.
Dat lijkt me op zich wel lachen.
Of doe die Johan Cruijffschaal, doe gewoon de kampioen van België tegen de kampioen van Nederland.
Dat denk ik niet dat hij nog de Johan Cruijffschaal mag heten, maar dat terzijde.
Wie is hun grootste held? Dan noem je het
Lukaku, denk ik, op dit moment. Romulo, de Bruyne.
Dan noem je het de Romelu. Kruikenschaal.
Nee, die hebben de heet daar dus geen geit. Dat heet daar dus de krook.
Ja, maar dat is de beker.
Ja, dat is waar.
Ik vind dat zo goed.
Maar mag ik dan nog een laatste punt maken over die hele Beneliga? Want de enige reden dat dit überhaupt besproken wordt, dat zeg jij terecht, dat is die Super League. En dat betekent dus dat die perverse commercialisering van het voetbal er straks voor zorgt dat we deze 2 competities moeten samenvoegen. Terwijl in een gezonde manier van topsportbedrijven kunnen een Nederlandse competitie en een Belgische competitie prima naast elkaar bestaan en floreren en de wereldtop bestormen. Ja, dan gaan we weer voorbeschouwen op de wedstrijden die komen gaan. Tegen wie spelen we zondag eigenlijk?
Niet.
Wit-Ruslanders? Ik heb geen idee. Ja, het is weer oranje, hè? Het is
ja, maar
weer,
dat reken ik niet onder we.
Nee.
Nederland speelt op zaterdag.
Maar het is dus weer zo'n hinderlijke interlandonderbreking.
Ja, ja, we moeten weer die ellende...
Duurt het seizoen nog langer?
Ja, zonder... Nou, we hadden maar 2 Feyenoorders. Maar dat is ook weer gehalveerd, want ineens Vermeer blijkt blessure te hebben.
Ja.
En Bijlo in zijn kielzog ook. Dus het gaat wel lekker, hè?
Nou ja, dan is het op zich wel goed dat het even stil ligt.
Even meer niet goed uit.
Anders dan vind ik het wel prima dat we even rust hebben. Anders speel je straks met Marsman in de goal.
Ja, dus eigenlijk moeten we blij zijn. Oké, ja.
Ja, toch? Ja, vind ik wel. Ja, heb je nog iets toevallig over Feyenoorders te vertellen, Johan? Of,
ja, heb ik, Freek. Zo, dat is een mooie. Komt-ie.
Bakens in de vette.
Ja, ik heb weer een mooie top 3. Op 3 deze week... Camohilo Makocho, nog altijd spelend bij FC Brentford. Deze week 0-3 gewonnen bij Wigan met een goal en een assist van onze Camohilo Makocho.
Wat goed zeg.
Ja.
Ja, echt. Die vergeet je eigenlijk wel een beetje. Ik vind ook dat hij eigenlijk...
Ik vind het ook geen oud Feyenoorder.
Nou, hij heeft toch best wel wat wedstrijdjes gespeeld hoor.
Volgens mij deed hij mee in die 4-2 tegen Ajax.
Dat klopt. Toen speelde hij volgens mij rechtsback of
klopt,
niet?
Klopt.
Dan ben je gewoon een held. Ja. Freek.
Nee, ik vond hem altijd ideaal 12e man. Speelt nu ook frappant genoeg met nummer 12 bij Brentford.
Ik vind hem meer een oud Twente speler dan een oud Feyenoord speler.
Nee, dat vind ik niet. Willem van Hanegem
zei ooit over hem dat hij hem ooit als topper bij Chelsea zou spelen. Chelsea, ja. Nou, daar is niet echt van gekomen.
Nee.
Ik iets tegen hem heb of zo, maar dat is nou niet de speler dat ik van, oh ja, Mokotjo, die mis ik.
Oh, nou, ik vind het al wel weer leuk als ik dan hem weer op het scoreformulier zie. Goed, wie deze week ook op het scoreformulier stond, was de jarige Job van maandag, 29 geworden. Gini Wijnaldum van Liverpool in de Champions League met 2-1 gewonnen van Genk. Hey, daar is hij weer, daar hebben we het over gehad. Met een eerste goal van hem. Beetje frommelgoal voor de goal. En een paar dagen later stond hij in de topper tegen City ook gewoon weer op het wedstrijdformulier. Gewonnen hebben ze met 3-1 en staan nu 8 punten voor op de nummer 2, Leicester. 34 punten uit 12 wedstrijden.
Die kunnen de competitie gaan samenvoegen met de Schotsen, denk ik.
Maar 34 punten uit 12 wedstrijden. 1 gelijk spelletje. Dat is toch sick. Verder is alles gewonnen.
Ja, ik zag vandaag in de krant staan dat Feyenoord een keer 31 punten had uit 11 wedstrijden.
Ja.
In het UEFA Cup jaar.
Ja.
En geen kampioen geworden.
Oh,
dus het zegt niet alles, hè?
Nee, maar het gaat wel echt als een trein. Alles lukt. Ze hebben een heel goed seizoen. Nou ja, bij Wijnaldum is daar een belangrijk onderdeel in. Dus gefeliciteerd, Gini.
Lekker terugkomen, Gini.
Nou ja, 29 nu. Dus nu kan het zo langzamerhand.
Nou ja,
hè?
Precies. Samen met Verner op het middenveld. Volgens mij dat Van Bodegom nog steeds met die investeerdertjes bezig is.
Ja. Ja, nou ja, ik denk dat iedereen
gewoon
voor
doen,
is.
Joh. Ja.
Nou, en op één. En ik denk dat deze mensen...
Champions League heeft hij toch al gewonnen. Dus hij kan prima naar ons komen.
Ja, precies. Kampioen worden is nu zo'n hogere doel.
Nou, en de Beneliga heeft hij nog nooit gewonnen natuurlijk. Nee.
Kortom, die is binnen. Die is binnen. Dat kan niet anders.
Ik ga morgen naar 16-hoven, jongens.
Nou, als je dan toch naar 16-hoven gaat, dan mag je ook de volgende man opnoemen. Waarvan ik dan wel benieuwd ben of je dat een Feyenoorder vindt. Of misschien toch van een andere club. Kelvin Leerdam. Zondagavond met zijn club Seattle Sounders. 3-1 gewonnen van Toronto. En daarmee is hij kampioen geworden.
Oh, ik dacht dat het de beker was.
Nee, de MLS Cup. Ze hebben daar playoffs, hè? Ze hebben daar playoffs gewoon
winnen. Die Amerikanen snappen er echt geen klote van.
Noemen ze de MLS Cup.
De MLS Cup, ja.
Dat is echt wel een heel zielig naampje, hoor.
Dat is niet best, nee. Dat kan je beter binnenliga noemen.
Nee, ik dacht echt dat die hebben het bekertoernooi gewonnen of zo.
Nee, die zijn landskampioen geworden, jongen. Landskampioen, maar ze hebben daar playoffs.
De Frank de Boer, die deed ook een tijdje mee met zijn team.
Ja, en volgend jaar doet Giovanni van Bronckhorst mee, met New York.
Ja.
Toffe baan voor hem, denk ik zo.
Maar goed, ik was niet klaar. Leerdam, die heeft, er is wat onduidelijkheid over, maar die schoot een bal, zeg maar, in de tweede helft.
Ja, en
die
gaf hem gewoon voor.
Die ging via twee benen.
Die was de zijlijn overgegaan.
Cornervlag. Maar die hebben ze toch, maar zo zijn die Amerikanen, hebben hem toch maar geteld.
Ja, dat zeg ik, die snappen er helemaal geen klote van. Waarom spelen die dat spelletje überhaupt? Nou, ze hebben toch hun eigen voetbal uitgevonden?
Genieten. Ik heb 90 minuten lang die wedstrijd zitten kijken. Maar goed, dus met de eerste goal van Leerdam. Ik heb heerlijke liedjes vanaf de tribunes. Weet je, van
nummer 1.
Vamos Sounders. Dat klinkt ook heel veel. Vamos Sounders. Weet je wel, La Bamba.
Oh, dat en is... dat kunnen we meteen overnemen in de Kuip.
Nee, maar dat zongen ze nog best goed. Dat zongen ze nog best leuk. Ik dacht, dat klonk lekker. Dat hele stadion zong dat uit volle borst. Maar het is wel heel gek. Het is rare cultuur
ik
wat op de Amerikaanse
voetbal schitterend vinden dat, want die goal van Leerdam was echt een hele lelijke goal.
Het was helemaal geen goal van hem.
In principe een eigen goal.
Het was gewoon een eigen goal. Was dat,
en dan zie je achter die goal zie je weer 36 vlammenwerpers ineens de lucht ingaan.
Dat vind ik zo mooi. Ik zag de laatste keer een beeld van een speler. En die dook dus die half die tribune in. En op een halve meter ging zo'n vlammenwerper af. Dus zijn haar in de fik. Dat is ongekend. Ja. Dat is echt, als het John de Wolf vroeger was die echt...
Ik denk dat Michael van Praag, op het moment dat die een keertje in Amerika komt, dat die meteen... Nou, die krijgt een hartverlamming.
Ja, die krijgt al die pyro, die wordt helemaal gek. Ja, nee, het is een raar cultuurtje daar op die tribunes. Maar ik vind het wel vermakelijk. Het niveau is echt niet te doen. Het is echt heel slecht. Maar goed, dat moet ik niet zeggen als Feyenoord supporter. Maar...
Ik hoorde Ron Jans zeggen, het is 60 minuten redelijk goed. En daarna, het laatste half uur, is alle tactiek weg. Is het gewoon alleen maar alle ballen naar voren.
Nou, dan weet ik niet of hij die finale zit te kijken. Ik kijk het niet heel vaak, moet ik zeggen. Maar het is gewoon 90 minuten lang rennen. Iedereen die wel met een bal kan, mag met die bal gaan rennen. En dan
loopt het doet een beetje denken, het Amerikaanse voetbal, de eerste helft Feyenoord RKC was een beetje Amerikaanse competitie. Hè? Met het echt gewoon geen middenveld.
Gewoon lekker lopen. Een veld van
80 meter lang. Ja. En dan maar gewoon heen en weer rennen de hele tijd. Ja,
ja. Goed. In ieder geval, desalniettemin, Kelvin Leerdam heeft toch die cup gewonnen. Is dus landskampioen. Hartstikke leuk voor hem. Toch?
Ja. Ja hoor.
Wat ik vreemd vind, ik heb even op zijn social media gekeken.
Ja.
Hij heeft al heel erg lang niks meer geplaatst. Sinds het begin van het seizoen.
Oh.
Zou hij net zo'n team hebben als Ayoub misschien?
Weet ik niet.
Heeft hij ook...
Dat was ook hot, hè?
Daarover gesproken. Heb jij misschien nog leuke dingen?
Ja, uiteraard.
Insta Inspector.
Ja, jongens, we beginnen vandaag met een centrale verdediger die niet helemaal fris is, hè? Erik Bottegien, wat is er nou allemaal mee aan de hand?
Ja, geblesseerd, hè?
Ja.
Die zou 2 weken geleden gewoon kunnen spelen, wel of niet. Want dat was vorige week.
Spiertje.
Maar er is nu al hamstring, 3 wedstrijden, heeft hij niet mee kunnen doen.
Nou. Ja, op het moment dat je boven de 30 bent en je hebt een spierblessure, dan gaat het allemaal wat langer duren dan je gewend bent, hè?
Ja, ja. Hij is, goed nieuws, hij is naar Welnesselanden geweest.
Oké.
Okay. Dat is een mooie naam, hè? Welnes.
Ja, vind ik leuk. Ja, ik snap de mensen.
En daar is hij in zo'n ding gegaan, dat wordt het min 100, geloof ik. En met allemaal stoom erbij en zo. En,
Vriescel.
Ja, precies. Maar en dan geweldig hebben ze op de foto gezet.
Had hij bij de hoogfiet in de koelvakken kunnen gaan liggen?
Ja, had gekund.
Tussen de cornetto's. Ja. Dat doen ze dus bij FC Dordrecht als ze spierblessure hebben. Dan gaan ze gewoon naar de Superco op.
Ja. Dat ze nooit vinden worden. Ja, precies. Dat is goed. Over fit gesproken. Ja. Leroy Fer, die is redelijk fit aan het worden. Ja. Nog niet altijd de top.
90% zegt hij zelf.
Ja, maar tegen Young Boys was hij geschorst.
Ja.
En ineens, na afloop, ik had het helemaal niet gezien op de tribune, gaat hij op vak S. Hartstikke leuk. Maar wat ik dan zo verschrikkelijk mooi vind, zijn de afloop beelden verschenen in de Legioenzaal. Daar is het allemaal begonnen. En daar stond hij naast. En ja, je moet even voorstellen, zo'n hele tent. 200-300 man. Keiharde hardcore. En Leroy Fer ken ik toch als een soort hiphopper, weet je
zeker.
Wel.
Dat is, Lera F.
Ja, ja. Lera F is in de building. Ja. Hè? Die heeft rapjes geschreven nog en zo. En zelfs nog wat uitgebracht. En die staat daar dan op keiharde hardcore. De camera op hem gericht. Zat hij zo mee te deinen, zo met zijn hoofd, weet je wel. Dat vind ik zo mooi. Die zit daar in conflict met zichzelf. Ben ik van overtuigd. Die houdt helemaal niet van die muziek. Maar...
Had hij niet stiekem zijn AirPods in of zo?
Nee. Hij zat echt heerlijk mee te deinen. En mooi ook dat publiek dat dan ook gewoon... Hè, je kan je afvragen, is hij vergeven, ja of nee? Nou, 2 seconden was hij binnen en het was Leroy Fer.
Ja, dus natuurlijk. Nee, maar dit zijn klasseacties, joh.
Maar dit is zo makkelijk scoren. Waarom doen al die spelers dat niet? Gewoon lekker.
Ja, je moet, ik vind als Ayoub dat nou zou doen, dan zou ik het al een beetje geforceerder vinden. Van Fer kan ik het hebben.
Ik zag wel mensen reageren.
Bijvoorbeeld toen Jan de Jong ineens in een uitvak ging staan, dacht ik ook van ja, weet niet of ik daar nou heel gelukkig van word.
Ik zag ook mensen.
Je moet het een beetje bij je passen.
Maar
denk
zo Karsdorp. Je hebt natuurlijk die afgelopen zondag had hij denk ik altijd hetzelfde geintje kunnen doen.
Nou ja, met Karsdorp juist met dat gedoe, misschien dat ik het van hem uit ook wel weer snap. Ik weet niet hoe hij zich daar persoonlijk bij voelt.
Als iemand is er even om een publiekslieveling te zijn, dan is Karsdorp natuurlijk...
Een Burger of een Bijlo kunnen dat ook prima doen. En dat geldt voor wel meer. Ik denk dat zelfs Toornstra er ook nog wel mee wegkomt. Nou, maar
heel veel mensen kunnen er weg. Iedereen erin gaat als zoete koek. Ik vind het fantastisch.
Dat denk ik ook. Maar ik denk dat het als Liam Kelly er gaat staan... Nou, dat zou nog wel een soort van cult worden.
Niemand zou hem herkennen.
Hartstikke leuk dat je op de tribune zit met een speler naast je. Ja, en die zit ook mee te schelden. Ja, en te maar dat is toch geweldig?
Daarom zeg ik, het moet dan wel ook een speler zijn... die daar uit oprechtheid gaat zitten en niet om te scoren.
Ik zie het even voor me in één keer van de Heide... gewoon in die blessure, als in die periode dat hij niet mocht spelen... Dat hij daar gewoon eventjes...
Met een fakkel en alles.
Ja, met een fakkel en alles gewoon. En
het hart staat te springen bij wie niet springt. Ja, dat lijkt me wel een mooie beeld.
Al die verdedigers gewoon uitschelden. Van, ja, ik zou dat veel beter kunnen, weet je wel.
Ja. Nee, maar als Edgar Miguel Ije, die nou tot februari niet kan spelen... Als die de hele seizoen op vak S staat... Vind ik schitterende actie, hoor. Maar ik geloof niet helemaal dat is omdat hij echt... op die manier bij de club betrokken is.
Nee, oké. Maar goed, heb je nog meer, Wes?
Ja, tuurlijk.
Ricardo
Cesar. Ricardo Cesar.
Ja, ik weet wie dat is.
Senesi, dat is de vader van Marcos.
Oké.
En die is lekker naar de Kuip geweest deze week. Niet alleen om de wedstrijd te bekijken. Hij is een dag daarvoor een hele rondleiding in de Kuip gehad. Een Feyenoord Tours. Nou, hoe leuk is dat?
Gaaf.
Heeft hij gewoon gedaan. Feyenoord tasje erbij, shirtje gekocht, sjaaltje erbij. Kaartjes heeft hij nog leuk op de foto gezet. En hij is natuurlijk apentrots dat zijn zoon groot staat afgebeeld.
Op een doeken.
Hij zei, ik kreeg een hartverlamming. Dat stond erbij, hè, in het Spaans. Ja. Hij had een foto gemaakt van inderdaad zo'n enorm doek met zijn zoontje Marcos erop. Hè. En dan had hij inderdaad bijgezet met, nou joh, zoon, ik kreeg zowat een hartverlamming van je.
Ja, nou dat zal hij dan ook hebben gehad toen hij scoorde, denk ik. Want dat was helemaal
dat
geweldig.
Denk ik ook,
En hij zat gewoon op de tribune.
Gaaf,
dat is toch gaaf,
leuk,
hè?
Ja,
dan
super gaaf.
Kan je een moment kiezen om te komen? Hij had 2 weken of 3 weken geleden tegen Heracles kunnen komen. Dan had hij waarschijnlijk niet zo positief geweest op Twitter.
Nee.
En nu komt hij dan, en dan scoort zijn zoon. Dat is geweldig.
Ja, en hij was bij die rondleiding, zei hij al, dat hij betoverd was door het stadion. Maar ik denk dat zondag nog veel meer was.
Ja, exact.
Volgens mij uit een goed nest, Senesi. Want ik hoorde ook dat hij zeg maar al meteen op Engelse les was gegaan om snel aan te passen.
Als een gek inderdaad Engels gaan leren. Dat vind ik dan wel weer voor een pleit. Je wordt uit de basis gehaald omdat je niet communiceert. En dan in plaats van dat je dan je daardoor laat kennen, ga je zeggen, nou, dan ga ik gewoon nu als een gek Engels leren.
Ja.
Top.
Ja, en ik heb nog een leuk dingetje wat nog aan Senesi nog gelinkt is. De onder 9 en de onder 10 van Feyenoord. Er zitten geweldige talenten natuurlijk, hè. Moeten nog 10 jaar wachten, maar oké. Okay. We gaan ze ooit een keer zien.
Komen eraan,
maar Feyenoord plaatste een filmpje op de sociale media.
Ja.
Dat er gescoord werd. En die gastjes waren in de bus aan het kijken. En die gingen natuurlijk helemaal los, hè. En het I Will Survive... zingen met z'n allen.
Leuk.
Geweldig.
Dus niet over 2 jaar overstappen naar PSV als die toevallig langskomen. Want dat...
Of een andere ploeg. Of een andere die het herenakkoord aan de reet afveegt.
Ja. Leuk. Was dat een
Heb je nog iets over Theresaatje toevallig?
Ja. Ik heb hem eigenlijk denk ik. Ik skip hem maar als je ernaar vraagt. Ja,
ja, nee. Ik las namelijk dat Nico op dieet is gezet.
Ja. Nico is op dieet gezet. En hij is 5 kilo afgevallen. Theresa is 5 kilo aangekomen.
Ja, maar dat komt door dat kind in de buik.
Kan je zeggen die heb cake lopen eten? Nee. Die heeft inderdaad een kind. Ja. En nog een maand duurt het. Hè? Nog een maand.
Moeten wij niet een poeltje gaan doen? Dat we gewoon kunnen inzetten wanneer het kind gaat komen en hoe het kind gaat heten? Want
We hebben voorspellingen over de naam. Wij hebben
gewoon met onze volgers, onze luisteraars.
Ik vind op levensgokken...
Nou, misschien is het wel een vraag voor...
Het is niet alsof we zeggen of die overleeft of niet.
Misschien is het wel een vraag voor woensdag, Johan.
Woensdag? Je bent wel lekker vandaag. Ja, de scherm vandaag.
Hey, woensdag is de Kangeloo Pub Quiz natuurlijk. Was jouw rubriekje klaar overigens, Wesley?
Nou, ik wil nog één ding over Therese zeggen. Ze is in de Kuip geweest. Dus wellicht dat een soort van een duw in de goede richting is geweest.
En scoorde.
Ja, daarom. Ja, dus keurig. Allemaal blije familieleden op de tribune. Daarvan.
Leuk.
Mooi.
Leuk.
Ja, het leek wel kameraadjesdag. Oh, dat was het ook. Woensdag, mensen. De Kangeloo Pub Quiz. We hebben hem vorig jaar voor het eerst gedaan ter ere van onze 100ste aflevering. En we gaan er gewoon maar een jaarlijkse traditie van maken. Omdat het een unaniem belachelijk groot succes was.
Ja.
En dit jaar kun jij de Kangeloo Pub Quiz Master worden met jouw team. Er zijn nog een aantal plaatsen. Wees er wel snel bij. Ja. Mailtje sturen naar kangeloopodcast@gmail.com. En wie weet neem jij het op tegen Wesley of tegen mij. Of heel veel andere teams ook.
Ja. Nee, we hebben heel veel aanmeldingen inmiddels, dus het wordt
Ik wil iedereen wel even oproepen om te stoppen met vragen of ik in het team wil. Ja, jij bent ook een paar keer gevraagd.
Ja, klopt. Ja, we kunnen niet onszelf door zessen delen
ik
natuurlijk.
Ik ben ondertussen voor 7 teams gevraagd. Ik weet het echt niet meer. Ik
laat het ook alleen maar via mijn zaakwaarnemer gaan op dit moment.
Ja, ik ook. Er wordt nu gewoon geld. Ja, tenzij je met €100 aankomt zetten, dan kunnen we praten.
Ja, prima. Het is allemaal te doen in Café de Huug in Delft. Dus dan weet je dat ook alvast.
Dus ben je van plan te komen. En ook al heb je geen team, laat even weten via de mail.
Ja, dat delen we wel in. Doe je gewoon mee met Soepie, toch?
Ja, uiteindelijk heeft Wesley toch niemand die uiteindelijk echt met hem wil. Dus dan ben je alsnog bij Wesley in het team. Zo is het ook.
En zo is het.
Ja.
Ja, en wie er misschien ook wel mee gaan doen, dat zijn onze nieuwe patrons natuurlijk.
Die hebben we ook nog aan te kondigen.
Jawel, dat zijn er deze week 3 mensen die lid zijn geworden van de club. Welkom aan Peter Groenendijk, aan Olivier. Zonder opgegeven achternaam. Dus dat kan ook, maar ik zeg het er maar even bij voordat je denkt dat ik dat...
Of Olivier, kan ook. Misschien is het van de Beneliga. Is die eigenlijk Waals? Ja, of... Dat die alvast denken, een beetje inlezen of inluisteren.
Ja, of het broertje van Joris Dellen, weet jij veel.
Ja.
Komt die ooit nog in de bakens? Denk het niet, hè?
Die is reservekeeper nu.
Ja, dat was hij al.
Wow.
Ja, nee, oké. Okay. En we hebben nog een patroon, Björn Plooster.
Welkom allemaal.
Ja.
Leuk dat jullie erbij zijn.
Inderdaad, welkom. Wil jij nou ook patron worden en voor als eerste worden uitgenodigd voor geweldige evenementen, allerlei leuke extra's krijgen, zoals bijvoorbeeld afgelopen week een podcast met een supporter van Young Boys, voormalig scout zelfs, en een supporter van RKC, die we hebben gesproken als voorbereiding op die wedstrijden. Dat kan via patreon.com/kangeloel en dan verwelkomen we je volgende week graag bij de club.
Zo. Hebben we nog wat te bespreken, mannen?
Nee.
Tot volgende week dan.